Seizoen 6, aflevering 2. Misverstanden over verdeling van de nalatenschap. Dit is de Erfrechtadvocaat. Een podcast van advocaten, familie en erfrecht. Hier zijn erfrechtadvocaat Joost Dix en presentator Inge Diepman.
Hartelijk welkom, leuk dat je weer luistert. Joost, goedemorgen.
Goedemorgen.
De zon schijnt vandaag.
Heerlijk.
Het is altijd fijn als je het gaat hebben over misverstanden.
Ja, precies. Dat we wat licht kunnen laten schijnen over het misverstand.
En dat is in dit geval over de verdeling van de nalatenschap. Maar voordat we dat gaan doen, eerst het misverstand dat jou is aangedragen naar je LinkedIn-oproep. Hè? Daar starten we elke aflevering mee in dit seizoen. Ik ben erg benieuwd wat je meegenomen hebt.
Ja, uit alle hoeken hebben we dus misverstanden aangeleverd gekregen. En dit was ook weer een hele leuke hoek waar die vandaan kwam van Marie Treep. En Marie is teamleidster afwikkeling laatschappen bij Stichting Leger des Heils. En zij kwam met een misverstand, wat ik eigenlijk een heel leuk misverstand vond. In die zin dat ik dacht, oh ja, daar had ik zelf nog niet eens aan gedacht. Maar het is namelijk een heel veel voorkomend misverstand. En het misverstand is, ja, als we het hebben over de boedelbeschrijving, dan denken heel veel mensen dat daarmee bedoeld wordt de inboedelbeschrijving. Dus boedelbeschrijving is inboedelbeschrijving. Dat is het misverstand. En ik vond het heel erg leuk en goed dat zij met dat misverstand kwam.
Ja.
Want ja, als we het hebben in het erfrecht over de boedelbeschrijving, ja, dan gaat dat over de hele nalatenschap. Dus alles wat er maar in die nalatenschap zit aan naar geld en huizen en noem het allemaal maar op. En ook, ja, misschien is het ook wel een schuldenkant, dat is de boedelbeschrijving. Die beschrijft de hele nalatenschap en niet alleen maar de inboedel.
Ja, ik zag hem op LinkedIn voorbij komen, dus ik heb het woord ook even opgezocht. Want het boedel, dus niet inboedel, maar boedel is het oudste woord, niet inboedel. En boedel komt van bodel, geloof ik, uit het Middel-Nederlands, gaat terug naar de 13e eeuw. En een woning werd ooit boedel genoemd, dus de huis. Plek. Je hebt in het Engels de uitdrukking the whole kit and caboodle. Dus de hele mikmak bij elkaar. Dus ik snap in feite wel waar dan de inboedel vandaan is gekomen. Want dat zit in je mikmak, in je huis.
Hey, dit is wel grappig. Hè? Dus mensen zeggen, nou, hier is de boedelbeschrijving. Ja, en dan staat hier de televisie en de stoel en het bankstel. Dat is niet de boedelbeschrijving. Hè? Dat is misschien de inboedelbeschrijving, maar niet de boedelbeschrijving. Maar ik hoor het alweer, Inge, jij bent tot de tanden toe bewapend vandaag.
Heerlijk. Hè? Ja, ik vind, nou goed, we gaan er tegenaan met de whole kit en caboodle, zou ik bijna zeggen. Nou, dank Marie Treep. Was een hele leuke teamleidster afwikkeling nalatenschappen bij het Leger des Heils. Ja, een aflevering over misverstanden over de verdeling van de nalatenschap. Ja, misschien een hele domme vraag. Maar als je de enige erfgenaam bent, heb je dan ook te maken met verdeling?
Nou ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Want je ziet een enkele rechtbank zich daar nog wel eens in vergissen. Er is er één erfgenaam en dan stellen ze de verdeling van de nalatenschap vast. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Hè, want je kunt pas iets gaan verdelen als je samen eigenaar bent. Hè, dus als we het hebben over verdeling van de nalatenschap, dan moeten er altijd meer erfgenamen zijn.
Nou, en is het zo dat ons gebrek aan kennis voor misverstanden zorgt bij de verdeling van de nalatenschap? Of zit het links en rechts ook wel een beetje vreemd in elkaar?
Nou, kijk, als je gaat kijken naar het afwikkelen van een nalatenschap, dan hebben we het betalen van schulden, boedelbeschrijving, executele vereffening. Dat hele traject moeten we door. En dan pas helemaal als sluitstuk komen we bij de verdeling van de nalatenschap. En nou heeft het erfrecht niet eens heel veel bepalingen over de verdeling, maar moeten we eigenlijk naar een ander boek van het BW om te kijken hoe die verdeling in elkaar zit. Dus op zich zou je kunnen zeggen, heeft de wetgever daar best wel wat mooie bepalingen voor. Alleen, als erfgenamen zonder al te veel begeleiding het hebben over de verdeling van de laatste, gaan ze misschien wel een beetje doen zoals ze zelf denken dat het goed is. Of gaan ze misschien inderdaad van die misverstanden uit die wij vandaag gaan bespreken.
Een top 5. Te beginnen met
nummer 5.
De executeur en vereffenaar hebben iets met de verdeling te maken. Ja, Joost, leuk. Wat is het? Niets of iets?
Ja, nou ja,
of helemaal niks?
Het is allebei een
of
misverstand.
Alles.
Ik denk, ja, hoe ga ik dit misverstand nou opschrijven? Ik had het ennetje maar tussen haakjes gezet. Nou ja, je zou als eerste kunnen zeggen, wat is nou correct? Ja, ze zijn allebei correct, zou je kunnen zeggen. Als je het om zou draaien, de vereffenaar en de executeur zijn er om die nalatenschap af te wikkelen. En met afwikkelen mogen we onder begrijpen klaarmaken voor verdeling. Dus de executeur of erfenaar maken de nalatenschap klaar voor verdeling, maar ze hebben als uitgangspunt niets met de verdeling te maken. Want die erfgenamen gaan namelijk zelf verdelen.
Ja, je bedoelt, door hun werk kun je wel of niet goed verdelen.
Precies.
Dus in die zin heb je ermee te maken.
Ja, maar die executeur, als uitgangspunt, gaat niet zelf de verdeling aanbrengen. Die zegt op een gegeven moment, ik ben klaar. Dus bijvoorbeeld, goh, ik heb van alles binnengehaald voor de boedel. Ik heb schulden betaald. En wat is mijn resultaat? Ik heb een bankrekening met 2 ton. En ik heb nog een woning over. Dat erfgenamen mogen jullie gaan verdelen.
Ja, wacht even. Je hebt hier aan deze tafel in de vorige seizoenen ook zelfs een keer in een seizoen met hoogleraar Bernard Scholz gehad over die sterren van de executeur. En dan heb je de 3-sterren executeur. Die mag heel veel.
Ja, precies. Hè. En dat is dus het ennetje. Want als er zo'n 3-sterren executeur is, hè, in het testament is die executeur ook de mogelijkheid gegeven de verdeling aan te brengen. Dan mag je zeggen, dan heeft de executeur weer wel iets met de verdeling te maken. Sterker nog, dan heeft hij juist de bevoegdheden gekregen zelfs ook de verdeling aan te brengen.
We gaan naar het volgende misverstand.
Nummer 4.
De meeste stemmen gelden bij verdeling van de erfenis. Dat is dus niet zo. Zou wel handig zijn, toch?
Nee, zo werkt het niet. Hè. Vroeger werd zelfs nog wel eens gedacht, goh, de oudste zoon en de notaris, die brengen de verdeling aan en de rest hoort wel hoe het afgelopen is.
Maar ik denk in de praktijk dat men menigeen dat ook dat dacht. Hè. Ja. Je had grote gezinnen.
Ja. Precies.
Sommige gezinnen met veel geld. En dan was de oudste, die was sowieso dan belangrijk.
Ja, kijk, en dat misverstand heb ik niet meer opgeschreven. Want dat is niet meer een misverstand wat nu nog geldt, denk ik. Ik denk dat heel veel mensen wel weten, ja, zo werkt het niet helemaal. Maar er wordt wel vaak gedacht, goh, als we willen gaan verdelen en bijvoorbeeld het vakantiehuisje in Zeeland moet verdeeld worden, en dan zeggen 3 van de 5 erfgenamen, nou, dat vakantiehuisje mag wel naar Piet, dat dan geldt. Maar zo werkt het systeem dus niet.
Maar dat is een bewuste keuze van de wet geweest.
Ja.
Waarom?
Ja, omdat alle erfgenamen dezelfde kansen moeten krijgen in de verdeling. Dat is het idee. Dus je kunt dan niet zeggen, 3 van de 5 zijn voor, dus het vakantiehuisje gaat naar Piet. Nee, we moeten het met z'n allen eens zijn. Dus de meeste stemmen gelden. In Nederland geldt dat heel vaak, maar hier niet.
En straks meer over als er 1 is die het eindeloos aan het rekken is. Maar we gaan eerst naar een ander misverstand over het verdelen van de nalatenschap.
Nummer 3.
Bij de wettelijke verdeling is het niet nodig de vorderingen van de kinderen vast te stellen. Gaat dus hier om de wettelijke verdeling.
Ja, dus dan moeten we eventjes weer terug. Wat was die wettelijke verdeling ook alweer? Om de verwarring nog groter te maken, de wettelijke verdeling is helemaal geen verdeling. Want bij verdeling ben je met z'n allen ergens eigenaar van en dan ga je verdelen. Maar bij die wettelijke verdeling is het zo dat de wetgever zegt, nee, langslevende, moeder, statistisch in heel veel gevallen, je krijgt alle goederen van de nalatenschap toebedeeld, moet ook de schulden voor de rekening nemen. En de kinderen krijgen niet opeisbare vorderingen. Dus die kinderen moeten wachten op het erfdeel van vader tot moeder er zelf niet meer is. En dan wordt heel vaak gedacht, ja, als moeder toch alles al krijgt toebedeeld, ja, die leeft eigenlijk gewoon verder met de bankrekeningen, met de woning. En die niet opeisbare vorderingen van die kinderen, die hoef je niet vast te stellen. Want ja, waarom zou je dat eigenlijk doen? Want moeder heeft toch alles al gekregen.
Ja, en kan ook alles gewoon opmaken.
Geen enkel probleem, ja.
Welk probleem krijg je dan als je dus denkt dat het niet nodig is de vorderingen van de kinderen vast te stellen?
Nou ja, er kan nog heel veel gebeuren in het leven van moeder. Moeder kan nog heel lang leven. Moeder kan misschien zelfs nog wel andere erfgenamen krijgen, zou je zelfs kunnen. En als moeder dan overlijdt, dan moet je gaan reconstrueren wat nou die vorderingen van die kinderen waren. Want als moeder overlijdt, is dat een schuld in de nalatenschap van moeder. Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat je een huis moet laten taxeren van 20 jaar geleden. Dus 20 jaar terug in de tijd met terugwerkende kracht. Dat je dan een hele reconstructie moet maken. Dat is heel ingewikkeld. Dus dat is de reden dat je zegt, nee, we moeten ook nu echt die vorderingen van die kinderen goed vaststellen.
Ja, heel even een zijpad. Misschien niet passend hier, maar ik ben een Nederlander, dus altijd met geld bezig. Je moet wel gelijk belasting betalen over vordering.
Zeker, hè? Zeker. Dus het is ook zo dat de langslevende zal die belasting gaan betalen. Dus je moet ook gewoon aangifte erfbelasting doen. Hè? Je moet niet denken, goh, nou ja, moeder blijft feitelijk toch op het geld zitten, feitelijk zoals daarvoor al deed. Nee, er moet ook aangifte erfbelasting, maar dat zal de langslevende zal dat dragen.
Het volgende misverstand over het verdelen van de nalatenschap.
Nummer 2.
Giften aan kinderen moeten worden rechtgetrokken bij de verdeling van de nalatenschap. Giften aan kinderen, moet ik dan denken aan bijvoorbeeld de studie van je zus die betaald is door je ouders?
Ja, dat zou een gift kunnen zijn. Daar zou je nog over kunnen twisten. Is dat nou een gift of niet? Want een gift kan van alles zijn. Hè? Dus best kind, hier heb je 100.000 euro die je in de woning mag stoppen. Of hier betaal ik een reisje voor je. Of misschien zeg ik wel als vader of moeder, goh, jij mag mijn huis wel overnemen, 6 ton waard, maar je mag het voor 3 ton hebben. En dan zit in die 3 ton een materiële bevoordeling, ook een gift. Dus een gift kan van alles zijn. Ik heb het even vandaag niet over de verjaardagscadeaus en zo, hè, maar ik heb het echt over, er wordt een gift gedaan. En dan wordt er altijd gedacht, goh, als een van de kinderen nou tijdens leven van vader of moeder, of van allebei, al iets meer gehad heeft, ja, dan moeten we dat bij het overlijden altijd recht trekken. Hè. Dat is echt een misverstand wat leeft in Nederland.
Maar ik snap dat misverstand wel. Dat is een soort rechtvaardigheidsgevoel. Ja. Alle kinderen zijn hetzelfde. Dus als iemand vooraf al het een en ander gekregen heeft, nou ja, dan moet hij wat minder krijgen als de erfenis te verdelen is.
Ja. Ja.
Maar het is dus niet zo.
Het is niet zo. Nou ja, ik moet daarbij zeggen, het is niet altijd zo. Want we moeten eigenlijk een beetje terug in de tijd om te kijken hoe dat nou zit. Want wat zei de wet nou tot 1 januari 2003? Nou ja, als je al iets gekregen hebt van je ouders, dan moet je dat inbrengen in de nalatenschap. Dus dat is iets rekenkundigs. Dus je hebt dan een voordeeltje gehad, een voorschot op de nalatenschap, en dat trekken we recht. Dat trekken we alleen niet recht, zeiden ze voor 2003. Ja, als het bij testament of bij de gift anders is bepaald. En wat zei de wetgever nou na 2003? Net andersom. Hij zei nee, als uitgangspunt, als je iets van je ouders hebt gehad, hoef je het niet in te brengen. Dus hoeft het niet rechtgetrokken worden. Tenzij bij het testament of bij de gift het anders is bepaald. Je moet ergens de stok steken. Dus de wetgever zei, nou, dan kijken we wanneer die gift is gedaan. En voor 1 januari of na 1 januari 2003. Het is uitgangspunt, voor 1 januari 2003 gift gedaan, moet die rechtgetrokken worden. Tenzij en na 1 januari 2003 niet meer.
Ja, dat is natuurlijk een verandering geweest die voortkwam uit de praktijk.
Ja,
was het een hoop ellende? Want
nou,
ik kan me voorstellen dat als jij denkt dat je iets gekregen hebt en vervolgens, en dan heb je dat misschien opgemaakt, en vervolgens moet je dat inbrengen in de erfenis, dat je dan voor problemen komt te staan.
Ja, dat valt gelukkig mee. Hè, want wat heeft die wetgever nou gezegd? Hè? Als je dus inbrengplichtig bent, hè, dus in het nieuwe recht, hè, als dat in het testament of bij de gift is bepaald, of misschien ben je nog inbrengplichtig op grond van het oude recht, dan wordt daar gezegd, het is iets rekenkundigs. Dus je brengt het rekenkundig in de nalatenschap. Maar is jouw erfdeel kleiner dan wat je in moet brengen, je hoeft niet bij te betalen. Dus het is niet echt een echte vordering, maar het is iets rekenkundigs. Dus moet je veel meer inbrengen. Dus jouw gift veel groter geweest dan je erfdeel, dan kom je op nul uit, hoef je niet bij te betalen. Dus dat is.
Maar dat is dat dan van voor 2003?
Ja, maar dat wil dus ook zeggen dat als we een nalatenschap van vandaag, hè, die vandaag openvalt, dat het best nog kan zijn dat er allerlei inbrengplichtige giften zijn. Dat kan nog steeds.
Maar hoe weet je nou dat het om een gift gaat?
Ja,
want ik kan me voorstellen dat dan binnen een gezin wordt gezegd, nee, maar jij hebt een voorschot op de erfenis gekregen.
Ja, kijk, een gift is op zich wel te bepalen. Hè? Is iets een gift? Want we kijken namelijk, is er een verrijking, hè, bij degene die de gift heeft, en een verarming bij degene die de gift heeft gedaan. Maar er zit nog een derde belangrijke element aan, namelijk een bevoordelingsbedoeling. Dus je moet het idee hebben, ik ga iemand hiermee bevoordelen. Dat is een gift. Maar je kunt dus in de praktijk allerlei discussies krijgen. Ja, was dit nou een gift of niet? Welk etiket krijgt een bepaalde transactie?
Maar nogmaals, na 2003 is het dus zo georganiseerd dat je giften niet meer hoeft in te brengen in de erfenis.
Ja, tenzij het anders is bepaald. Hè? Dus je mag er nog steeds van afwijken.
Ja, misschien heel goed dat je het gewoon vastlegt als ouder en kind.
Ja, hier is ook weer, hè, in deze moderne maatschappij, communiceer er open over. Hè? Dus stel dat een kind misschien een beetje meer hulp nodig heeft gehad voor het een en ander dan de andere. Communiceer dat en leg uit, ja, we willen wel nog graag dat het rechtgetrokken wordt op het eind van de rit.
Het verdelen van de nalatenschap. Welk misverstand voert de top 5 aan?
Nummer 1.
Als iemand niet meewerkt, kan de erfenis nooit verdeeld worden. We hebben zo straks al een beetje een voorschot opgenomen. Hè? Want toen zeiden we al, hoe zit dat dan als er iemand is die eigenlijk gewoon de boel aan het rekken en aan het rekken en aan het rekken is. Dan kom je nooit tot de verdeling.
Ja, maar dat was eigenlijk nog het rekken in onze eerste aflevering, hè, over het aanvaarden van de nalatenschap. Hè? Dus ga je dat rekken. Maar je zou bij wijze van spreken de verdeling ook kunnen rekken. Hè? Dus je zou een erfgenaam kunnen hebben. Nou, stel er zijn 6 erfgenamen en 1 erfgenaam zegt, ja, ik laat helemaal niks van me weten. Hè? Dus ik ben niet voor, ben niet tegen. Maar ja, ik wil er helemaal niks mee te maken hebben. Dat kan. Of er kan een erfgenaam zijn die heel traag communiceert of steeds wisselende standpunten inneemt.
Nou ja, dat is waarom we hadden het eerder bij misverstand nummer 4 over de meeste stemmen gelden. ja. bij de verdeling van de erfenis. Ja, dat kan handig zijn als iemand aan het traineren is. Ja, of gewoon niet bereikbaar. Of,
nee, maar het zou zeker handig kunnen zijn. Hè? Dus moderne notarissen zijn ook aan het kijken. Want hoe kun je dat dan misschien nog in het testament zetten? Maar nee, maar wat eigenlijk zo is, is dat je best wel de boel kunt vertragen. Maar mensen komen hier wel eens op kantoor, hè, ten einde raad. Dan zeggen, goh, één broer die doet gewoon helemaal niks. En wij willen die nalatenschap verdelen. Dus nu zitten we 20 jaar of 30 jaar aan elkaar vast. En het kan gewoon niet uit elkaar gehaald worden dit. Ja, dat is een misverstand. Hè, want in het erfrecht kun je misschien de boel wel een beetje rekken. Hè, dus je kunt het elkaar misschien wel wat moeilijk maken. Maar je kunt uiteindelijk nooit iets blokkeren. Want gelukkig, en daar is die, hebben we de rechter. Dus een advocaat kan aan de rechter de verdeling van de nalatenschap voorleggen.
Maar zijn er gegronde redenen waarop de rechter, de kantonrechter, kan zeggen, ja, ik begrijp dat hier de verdeling wordt geblokkeerd?
Ja, dat zou kunnen. Het is dus de verdeling van de nalatenschap zit bij de rechtbank. Dus de rechter van de rechtbank. Dus kantonrechter heeft kantonrechter hier niks mee te maken. Ja, het zou kunnen zijn dat iemand zegt, ik heb zulke zwaarwegende belangen om nu nog even niet te verdelen, maar even een paar jaar te wachten. Dat moet je feitelijk dan. Hè, misschien zegt iemand, ja, er komt een bestemmingsplanwijziging aan. En als we het dan verdelen, hebben we ineens veel meer. Nou ja, dat soort dingen. Maar het uitgangspunt in Nederland is toch echt, iedereen heeft het recht om uit een onverdeeldheid te komen. Niemand kan in die gemeenschap vastgehouden worden. Dat is het uitgangspunt. Dus als je daar niet hele goede argumenten voor hebt, en die zijn er meestal niet, dan zal de rechter altijd zeggen, nou, dan breng ik de verdeling van de nalatenschap aan, of vaker, hè, ligt aan hoe de advocaat het vraagt, de wijze van verdeling. Hè? Dus dat voorgelegd wordt, goh, beste rechter, de nalatenschap moet zus en zo verdeeld worden. En wilt u dat dan maar uitspreken?
En wanneer loop jij naar de rechter? Dus ik kan me voorstellen dat het niet zin heeft om bij elke dwarsliggende broer of zus onmiddellijk te denken, nou, dan gaan we dus nu naar de rechter.
Nee, zeker niet. Hè? Dus je moet eigenlijk kijken, wat zijn de mogelijkheden nog voordat je naar de rechter gaat? En over het algemeen is het zo dat als wij een brief sturen en het uitleggen, hè, aan zo'n broer of zus die niet meedoet, dat hij het heel goed snapt. En dan is het soms ook dat er nog een andere erfrechtadvocaat bij komt. Dat is juist hartstikke fijn. En dan ga je samen kijken, hoe gaan we deze nalatenschap verdelen? Is iemand echt een dwarsligger? Zegt, ik doe gewoon niet mee. Ja, dan zul je naar de rechter moeten. En dat klinkt soms als een rampscenario, maar dat hoeft het helemaal niet te zijn. Want het kan voor mensen ook heel fijn zijn dat die rechter nou eens een knoop doorhakt.
De rechter. Het is niet degene naar wie je onmiddellijk moet toelopen, maar is altijd de mogelijkheid om aan het eind te kunnen zeggen, we komen er gezamenlijk niet uit. Dus dan moet de rechter ons een handje helpen.
Zo is het.
En dan is het ook altijd fijn om een erfrechtadvocaat bij de hand te hebben die heel veel weet, zoals Joost Dix. Joost, aflevering 2 zit er alweer op over de verdeling van de nalatenschap. Specifiek over de misverstanden van het verdelen van de nalatenschap. We gaan ons opmaken voor de volgende 5. Die gaan over het procederen over een erfenis. Ik zie je over een tijdje weer. Dankjewel, Joost. Was me groot genoegen. Dank voor het luisteren.
Dit was de Erfrechtadvocaat, een podcast van Advocaten, Familie en Erfrecht. De 10 afleveringen van seizoen 6 en de afleveringen van alle voorgaande seizoenen zijn te vinden op www.familie-erfrecht.nl of op uw favoriete podcastkanaal.